Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
En ik ben Anita Eerland.
Nou, aflevering 110.
Mm-hmm.
En ja, ik klink nog steeds niet als van ouds.
Nee.
Maar inmiddels weten we waarom. Ik was in januari naar de huisarts geweest en die zei, misschien moet je je stem rust geven.
Ja.
Dus dan heb ik 2 weken moest ik niet praten, mm-hmm. wat bijna niet te doen is en mij ook niet geheel lukte.
Nou, maar je hebt toen wel echt een tijd lang rust gehouden.
Ja, in het begin dacht ik, oh, dan mag ik wel fluisteren, maar dat is nog slechter voor je stem. En dat had ik toen gelezen, dus dat deed ik niet meer. Maar ja, toen kwam de schilder bij ons volgens mij en dan moest ik wel natuurlijk praten, want ik kan niet pantomime opvoeren. Dus daar heb ik wel hier en daar wat gepraat. Dat was na 12 dagen, geloof ik. Maar goed, anyway, het hielp eigenlijk niet. Mijn stem werd er niet beter van.
Nee.
En toen dacht ik nog steeds, nou ja, dat gaat vanzelf wel over. Zoals heel veel andere dingen. Maar dat gebeurde niet. En nu zeggen sommige mensen, ja, maar dat klinkt wel leuk, die stem zo. Misschien moet je weer gaan zingen.
Maar, ik denk niet dat dat goed is voor je stem.
Nee, ik heb ook totaal geen controle over mijn stem als ik zing. Ik zing ook helemaal niet nu. En, maar goed, ik dacht, nou ja, dan toch maar naar het ziekenhuis.
Mm-hmm.
En toen ben ik bij de KNO-arts geweest en die heeft een filmpje gemaakt van mijn stembanden. En daaruit blijkt dat ik op een van mijn stembanden een polyp heb, waardoor die stemband niet geheel goed functioneert. Maar in ieder geval kan ik gelukkig geopereerd worden. En dat is dan eind van de maand. En dan is het een kleine ingreep, geloof van 10 minuten. Maar je moet wel onder volledige narcose en daarna 1-2 dagen de stem rust geven.
Dus wat betekent dat even voor de podcast? Dus nu heb je nog geen goede stem, maar dan over 2 weken?
Nee.
Nou, niet zoals van oud, zeg maar.
Nee, klopt.
De volgende ook nog niet. En het kost je ook veel moeite, hè, zei je.
Dat praten kost mij meer moeite, ja. Een college geven of een lezing geven, dat gaat eigenlijk niet. Ik denk deze afleveringen dan die van over 2 weken ook nog.
Ja, dat is ook nog voor de ingreep.
Ja, en daarna zou het, als het goed is, tenzij er iets fout gaat, maar als het goed is,
dan komen we helemaal niet meer terug.
Dan komen er alleen nog maar herhalingen. Maar ik ga ervan uit dat het daarna weer helemaal als van ouds is. En ja, dus wel fijn dat we in ieder geval weten waar het aan ligt.
Mm-hmm. En dat er iets aan gedaan kan worden.
Precies, ja. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? In aflevering 110, we gaan het hebben over een combinatie van 2 onderwerpen waar we het al vaak over hebben gehad. Namelijk klimaatverandering en politieke polarisatie. En de mensen kunnen in de blogpost die we linken in de show notes, mm-hmm. opzoeken welke afleveringen dat waren.
Ja, want over klimaatverandering hebben we volgens mij al meer dan 1 aflevering gemaakt.
Ja.
En er is wetenschappelijke consensus over dat klimaatverandering aan de gang is en dat de mens daar een aandeel in heeft. Hè?
Ja.
Dus ook al komen veranderingen sowieso voor, dan zorgen wij er als mensheid voor dat die veranderingen veel sneller gaan. Maar dit onderwerp is politiek gezien ook gepolariseerd.
Ja.
En dat maakt het lastig om iets aan het probleem te doen. Want dan heb je 2 kampen. Nou, de een stelt iets voor om te veranderen en de ander wil dat per se niet. En het artikel dat we vandaag gaan bespreken kijkt naar politieke polarisatie op het niveau van overtuigingen over klimaatverandering.
Ja.
En gedrag van eigenlijk pro-klimaat gedrag.
Ja.
Of je dus politieke polarisatie daarin ziet. En ze gaan ook kijken, of dat hebben ze gedaan, de onderzoekers, naar het effect van verschillende interventies op hoe mensen denken over klimaatverandering, steun voor beleid op het gebied van klimaatverandering en individuele acties. Dus of mensen meer pro-klimaat gedrag gaan vertonen. En ze hebben daarbij dus een onderscheid gemaakt tussen mensen die zichzelf zien als liberaal en mensen die zichzelf zien als conservatief. En dan kan je dus kijken, als je die 2 groepen uit elkaar trekt, of die op dezelfde manier denken over het klimaat, of ze evenveel steun geven aan beleid op het gebied van klimaat.
Ja.
En of ze hun gedrag aanpassen. Ja, of ze gedrag laten zien dat pro-klimaat is.
Ja.
En ook of bepaalde interventies om dus die steun te verhogen, geloof in klimaatverandering te verhogen, of je dat met interventies kan doen en of dat hetzelfde werkt bij die 2 verschillende politieke groepen.
Mm-hmm. Ja.
Nou, dat klinkt misschien nog een beetje abstract allemaal, maar we gaan het in detail uitleggen. Nu is het zo dat er een sterke samenhang is tussen politieke oriëntatie en geloof in klimaatverandering. Het is zelfs het kenmerk dat het sterkst samenhangt met geloof in klimaatverandering. Dus hoe je stemt of hoe je jezelf ziet op het politieke spectrum. Nou, en dan is het zo dat mensen die zichzelf zien als politiek links vaker in klimaatverandering geloven dan mensen die zich zien als politiek rechts. Dat is op zich denk ik geen verrassing. Maar de vraag is dus of je die polarisatie ook terugziet in acties met betrekking tot klimaatverandering. En dan hebben de onderzoekers eigenlijk twee contrasterende hypothesen daarover. Dus voorspellingen over of dat dan zo is of niet.
Ja.
En die gaan ze naast elkaar leggen en toetsen in hun onderzoek.
Ja, en dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien in ander onderzoek. Dat heb ik ook wel vaker benoemd. Hè, dat vaak een strategie is van onderzoekers. Van je hebt wat ideeën of theorieën en daar leid je voorspellingen uit af. En vaak heb je dan contrasterende voorspellingen. Dus dan kun je kijken van welke wordt ondersteund door de data die we gaan verzamelen. En in dit geval gaat het dus om twee hypothesen. De eerste is de Green Act hypothese, hypothesis. En die zegt van die polarisatie waar jij het dus net over had, die zie je ook terug in gedrag of in acties. Dus mensen die meer geloven in klimaatverandering doen daar ook meer tegen in hun gedrag dan mensen die minder of niet geloven in klimaatverandering door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En als dat zo is, dan zou het dus zo zijn dat jouw overtuigingen een goede voorspeller zijn van jouw gedrag.
Ja,
ja, je bent progressief of liberaal en dan zou je je dus meer gedragen als iemand die probeert iets te doen aan klimaatverandering dan wanneer je conservatief rechts bent. Dus dat is de Green Act hypothesis. Maar je hebt ook de Green Gap hypothesis. En die zegt, er is een kloof tussen wat mensen geloven, hun overtuigingen, en wat ze laten zien, hun gedrag. En ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het idee dat een persoon zou kunnen hebben van, ja, wat ik doe heeft toch geen zin, dus laat ik het maar niet doen. Of het kost me te veel moeite om het te doen. Ik wil niet mijn afval scheiden in vier verschillende kliko's, zoals wij moeten doen.
Kost me te veel tijd of zo. Ja. Het is te ingewikkeld. Dus
ja, want dan moet je ook in je huis moet je dan plastic en papier apart gaan lopen bewaren en zo. En sommige mensen vinden dat niet fijn om te doen. En dan zijn er sociale normen. Als jij bijvoorbeeld in een omgeving zit waarin iedereen netjes zijn afval scheidt, ben je ook meer geneigd dat te gaan doen. Dus als dat zo is, hè, dus als er dus een zeg maar een soort kloof is tussen wat jij gelooft aan de ene kant en hoe je je gedraagt aan de andere kant, dan zou je niet per se verwachten dat een polarisatie in overtuiging leidt tot een polarisatie in gedrag. Mensen kunnen wel heel verschillende overtuigingen hebben, maar die zijn losgekoppeld van het gedrag.
Ja.
Is dan het idee.
Ja, inderdaad. Deze auteurs gingen dus die twee hypothesen toetsen. Kijken hoe het zit met overtuigingen en gedrag. En of je ziet dat overtuigingen goede voorspellen zijn voor gedrag of niet. En of dat dan in beide groepen zo is. Dus liberalen en conservatieven. En ze gingen ook kijken, dat heb ik net ook al gezegd, maar of wat de impact is van verschillende klimaatinterventies voor die verschillende groepen. Ja. Want het is namelijk zo dat mensen niet makkelijk informatie accepteren die niet in overeenstemming is met hun eigen ideeën. Hè, of de ideeën van hun groep. Daar hebben we het al vaker over gehad. En dan is het dus aannemelijk dat verschillende politieke groepen of mensen die tot die groepen behoren anders op interventies reageren. Want die interventies die geven jou bepaalde informatie of een bepaalde taak. Daar zullen we straks zullen we het erover hebben. Zullen we een aantal van die interventies eruit lichten. En het kan dus zo zijn dat bepaalde interventies bij de ene groep heel goed werken en bij een andere groep bijvoorbeeld minder. Dus bijvoorbeeld het communiceren van wetenschappelijke consensus. Dus zeggen tegen mensen, er is wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de rol van de mens daarbij. het communiceren van die informatie heeft op klimaatskeptici nauwelijks effect. Mm-hmm. Ja. Want die geloven dat toch al niet. Sterker nog, het kan juist zorgen voor minder steun voor het klimaat.
Voor die interventies. Nou ja, dat zijn dus wat ideeën vooraf.
Mm-hmm.
En dan is dan het onderzoek gedaan door een groep onderzoekers. En die komen uit de Verenigde Staten, Oostenrijk en Noorwegen.
Ja.
En die hebben onderzoek gedaan in 60 landen. Dus dat is behoorlijk veel vergeleken met de meeste psychologische onderzoeken.
Mm-hmm.
En daar hebben ook meer dan 50.000 mensen aan meegedaan.
Ja.
Dus dat is een heel groot wereldomspannend onderzoek. En daarin zijn 11 interventies getest. En die zijn dus allemaal gericht op klimaat. Hoe kunnen we zorgen dat mensen meer klimaatverbeterend gedrag gaan vertonen?
Mm-hmm. Ja.
En we gaan het later nog wel hebben over die interventies.
Ja, een aantal.
Een aantal ervan. Die lichten we er dan even uit. Maar nu hebben we het meer over hoe dat onderzoek is uitgevoerd. Nou, de proefpersonen deden online mee. En dus die mensen in die 60 landen. En ze werden willekeurig toegewezen aan 1 van de 11 interventies. Dus, laten we zeggen...
Die wetenschappelijke consensus was 1 van die interventies.
Ja. Maar laten we zeggen, in Noorwegen had je dan... weet ik hoeveel mensen ze daar getest hebben. Zou ik op kunnen zoeken, maar weet ik niet uit mijn hoofd. En die kregen dan, de ene kreeg interventie 1, de andere interventie 10. En weer andere mensen kregen geen interventie, hè, want je moet kunnen vergelijken.
Ja, dus eigenlijk hadden ze 12 groepen.
Ja.
1 controlegroep,
ja.
Die mensen kregen geen interventie, die moesten gewoon een tekst lezen.
Ja.
Wat niet met het klimaat te maken had.
Nee.
En die andere 11 groepen, die waren allemaal specifiek voor 1 interventie.
Ja, en de tekst die ze dus in de controleconditie moesten lezen, of in ieder geval een excerpt uit die tekst, is Great Expectations van Charles Dickens. Dat deed dus de controleconditie.
Ja.
Daarna kreeg iedereen 4 beweringen. En daar moesten ze dus antwoord op geven op een schaal van 0 tot 100, of ze het ermee eens waren. En die beweringen werden gebruikt om te meten hoe sterk mensen geloofden in klimaatverandering.
Ja, precies.
Ik zal er even eentje noemen. Dus bijvoorbeeld, mensen moesten dan zeggen van, ben je het eens, ja of nee, met de bewering? Het is nodig om actie te ondernemen, om een globale catastrofe te voorkomen.
Ja.
Nou, dan moest je zeggen van, daar ben ik het mee eens. Van 0 tot 100. 100, ik ben het er ontzettend mee eens. 0, helemaal niet. En een ander was, menselijke activiteiten zijn een oorzaak van klimaatverandering.
Ja, precies.
Nou ja, oké, dus zo had je er dan 4.
Mm-hmm. Ja, en met die 4 meten ze dus het geloof in klimaatverandering. Ze hadden ook 9 statements om de steun voor klimaatbeleid vast te stellen,
mm-hmm.
Want dat was iets anders waar ze in geïnteresseerd waren. En daarna konden, maar dat hoefde dus niet, konden mensen meedoen aan een soort boomplanttaak.
Ja.
En dat was een taak die wel cognitief een beetje belastend was. Mensen moesten namelijk op een scherm, hun computerscherm, want ze deden online mee, had je al gezegd,
ja.
Bepaalde combinaties van cijfers detecteren. Dus gewoon die hele scherm, stel ik me zo voor, helemaal vol met cijfers en dan moet je een bepaalde combinatie vinden. Dus dat een reeks begint met een bepaald cijfer en dat er daarna alleen maar even getallen zijn of zo, weet ik veel. Dat kon volgens mij ook veranderen, maar dan weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval, het is best wel suf, maar je moet je wel inspannen. En dan als mensen een hele pagina goed hadden bekeken en goed die reeksen eruit hadden gehaald, dan leverde dat een geplante boom op, of volgens mij 8 bomen per pagina. Dat was dus een taak om pro-klimaatgedrag te meten.
Ja.
En dat is een taak die vaker wordt gebruikt, kennelijk. Ik ken hem zelf niet.
Nee, ik heb hem ook nog even gezien, opgezocht in een ander artikel, waarin die voor het eerst geïntroduceerd werd en zo. Dus het mooie is ook wel, je meet dan gedrag. Hè? Want je kunt wel zeggen van, we meten hoe mensen denken over het klimaat.
Hmm.
Maar je wil eigenlijk ook weten van, wat doen ze er nou eigenlijk aan? En dat deden ze dan met deze taak van het kijken naar die nummertjes.
Ja, dus wel nog steeds natuurlijk super indirect.
Ja, zeker.
En jij moet dan die getallen op zo'n scherm gaan, of die bepaalde reeksen gaan vinden. En dan levert dat een donatie op die dan gedaan wordt aan het goede doel. En dat goede doel gaat dan die bomen planten. Dus het is allemaal best wel
indirect.
Maar ja. Het grappige is dat toen ik las over die taak, dat ik meteen moest denken aan die serie Severance.
Ja.
Die we al een hele tijd geleden hebben. We zitten al heel lang te wachten op deel 2.
Ja, tweede seizoen, dat komt eraan. Ze zijn net klaar. Ik heb even overgelezen. 8 april waren ze klaar met de opname. Dus later dit jaar misschien komt dan seizoen 2. Ja, dat is wel een van mijn favoriete series, moet ik zeggen.
Ja, maar ik moest daar dus aan denken, omdat die mensen daar zitten op een in een kantoorruimte. En hun taak is volgens mij ook dat ze op een scherm met allemaal getallen ook bepaalde patronen herkennen en detecteren. Ja. Oké, okay, maar dat heeft dus, maar daar moest ik dus aan denken.
Ja,
aan
dus in die zin, dat gevoel had ik zelf ook al van, het is wel een super nutteloze taak, want je weet eigenlijk al als proefpersoon, ja, leuk dat er bomen geplant worden, maar de taak op zich van het identificeren van die getallen heeft geen nut. Iedereen weet wel dat een computer dat veel beter kan en sneller. Dus je hebt het idee dat je iets nutteloos zit te doen, maar het levert uiteindelijk wel een geplante boom op. Dus ja, ik bedoel, het is om nu te zeggen, het is klimaatactie. Het is nog wel wat anders dan zelf een boom planten.
Mm-hmm.
Maar het is in ieder geval toch, je meet wel hoeveel van hun tijd mensen willen investeren in iets wat goed is voor het milieu.
Mm-hmm.
En nou ja, als mooie uitkomst van dit onderzoek is het wel zo dat er in totaal iets van een derde van een miljoen bomen zijn geplant. 330.333.
Ja. Nou, dat is toch mooi inderdaad.
Ja, dat is mooi.
Ik kan niet zeggen dat mijn onderzoek dat oplevert. Misschien moet ik ook die bomenplantaak gaan introduceren. Ja. Voor proefpersoon. Ja, je moet dan wel die donatie natuurlijk echt doen. Dus je moet er ook geld voor hebben.
Wij deden wel mee aan de Nationale Boomplantdag. Ik ben eigenlijk benieuwd wat er...
Nou, die bestaat nog.
Ja, maar ik ben benieuwd wat er van mijn boom is geworden eigenlijk.
Denk je dat je die nog kan vinden dan?
Nou, het veld wel waarin we ze geplant hadden. Maar wat daar verder mee gebeurd is, geen idee. Misschien is het al lang weer weg.
Zijn er wel nu eens huizen
op zoek gaan in Soest. Ja.
Ja, ik ben benieuwd. Ja. Maar goed, het is wel een beetje een gekke taak. Maar het gedrag op deze taak hangt sterk samen. Zo blijkt ook uit eerder onderzoek met pro-klimaatgedrag in het dagelijks leven. Dus daarom vonden de onderzoekers dit wel een goede operationalisatie van het meten van pro-klimaat gedrag. Ja. En even kijken, dus dan hebben we het gehad over in hoeverre mensen geloven in klimaatverandering, in hoeverre ze beleid steunen met betrekking tot klimaatverandering en gedrag. Hè, dus hoeveel bomen mensen lieten planten. En ze moesten natuurlijk ook weten wat de politieke identiteit was van de mensen die meededen. En dat werd gemeten door gewoon aan mensen te vragen waar ze zichzelf zouden plaatsen op het politieke spectrum van 0 tot 100. En dan is 0 links conservatief, liberaal. En 100 rechts rechts of conservatief. Dus mensen konden dat zelf aangeven. Dus er werd niet gevraagd van wat heb je de laatste keer gestemd of zo, maar gewoon hoe zie je jezelf? Nou, wat ze vonden was dat hoe liberaler mensen zeiden te zijn, in ieder geval in de groep waarbij mensen geen interventie hadden gekregen. Want ze gingen eerst kijken, oké, mensen die we niks verder extra hebben gegeven over het klimaat. Hoe denken die over klimaatverandering en al die dingen. Oké, dus hoe liberaler mensen zeiden te zijn, hoe meer ze geloofden in klimaatverandering en hoe meer steun er was voor klimaatbeleid.
Mm-hmm.
En dat was ongeacht de leeftijd, het geslacht, inkomen en opleidingsniveau van de deelnemers. Het was wel zo dat die effecten sterker waren voor oudere deelnemers.
Ja.
Dus, maar in principe vond je het dus voor alle leeftijden. En dit gaat dan over het geloof in klimaatverandering en steun voor het beleid. En de vraag is nu, vertalen die verschillen die je vindt zich ook naar gedrag toe? En het korte antwoord op die vraag is nee. Dus je vindt niet dat de liberale mensen ook langer met die taak aan de slag gaan, waardoor ze meer bomen gaan planten.
Ja.
Dus je vond op gedrag geen verschil.
Nee.
Dus die politieke polarisatie vertaalt zich niet naar gedrag eigenlijk. En een snelle gedachte van mij was dat misschien is het gewoon een hele saaie, vervelende taak, die boomplanttaak.
Ja, nou, dat is hij.
En wil iedere deelnemer bij wijze van goed fatsoen wel even meedoen, maar niet te lang. En dan krijg je dus dat iedereen er ongeveer even veel in investeert. En dan vind je dus ook geen verschillen.
Mm-hmm. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat we nog wel terugkomen over op die taak en zo, wat we nu van het onderzoek vinden. Maar inderdaad...
Ja, dit was het eerste wat ik dacht toen ik las van je vindt geen verschil. Ik dacht, ja, waarschijnlijk zegt niemand, ik ga dit niet doen. Want je doet toch mee aan zo'n onderzoek en dat voelt een beetje lullig om te zeggen... Nee, ik heb geen zin om bomen te planten. Vooral niet als je allemaal vragen over het klimaat zo hebt gekregen. Maar je gaat ook niet nog een half uur lang zo'n suffe taak zitten doen om maar zoveel mogelijk bomen te planten.
Dus dan is eigenlijk een gap tussen wat de onderzoekers willen meten en wat ze echt meten.
Ja, dat zou kunnen.
Maar goed, ja, daar komen we nog wel op terug, denk ik. Nou ja, maar dan is natuurlijk de vraag van... Oké, er is dus een kloof tussen overtuigingen en steun voor beleid aan de ene kant en gedrag aan de andere kant. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat komt omdat liberalen niet handelen volgens hun overtuigingen. Dat zijn dan bijvoorbeeld wetenschappers die de mond vol hebben over klimaatverandering, maar wel met het vliegtuig van het ene congres naar het andere reizen. Dat zouden dus voorbeelden zijn van mensen die wel bepaalde overtuiging hebben, maar niet in overeenstemming daarmee handelen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, iemand die conservatief is, die kan denken, ja, ik scheid eigenlijk wel mijn afval, want dat vind ik toch wel netjes om te doen. Hè?
Mm-hmm.
Maar ik ga dat niet aan de grote klok hangen, want al mijn vrienden zijn klimaatskeptici en dat ben ik dan ook.
Ja, dus in beide gevallen gaat het erom dat de overtuiging en het gedrag niet in een overeenstemming is. Ja. Maar komt dat nu doordat er een discrepantie is bij de liberalen of bij de conservatieven?
Ja, nou ja, en dan blijkt dat het dus eigenlijk bij de conservatieven ligt. Dus er zijn conservatieven die wel, zeg maar, klimaatskeptici zijn, maar toch wel... boompjes planten eigenlijk in die taak.
Maar niet zoveel, maar wel een beetje.
Ja, ja. Dus bij de liberale mensen is er ook al een discrepantie tussen overtuiging en gedrag, maar hij is groter bij conservatieve mensen. En dan zeggen de onderzoekers, ja, dat is wel hoopvol, want dat zou kunnen betekenen dat je mensen dus niet dwingen, maar ervan kunt overtuigen dat ze hun gedrag kunnen aanpassen naar een meer pro-klimaatgedrag.
Ja, en als je dan je overtuigingen wel min of meer intact kan houden...
Mm-hmm.
Dan... Ja, dat voelt denk ik beter dan dat je zegt van... wat jullie geloven is allemaal niet waar... en jullie moeten het allemaal anders gaan doen en zo.
Ja.
Je kan wat meer de identiteit van mensen in stand houden. Al krijg je dan natuurlijk als persoon zelf... cognitieve dissonantie, dat je overtuigingen en je handelen misschien niet helemaal in overeenstemming zijn. Maar goed, daar zeggen ze verder eigenlijk helemaal niks over. Wat we tot nu toe hebben besproken gaat dus over de mensen die in die controlegroep zaten. Dus eigenlijk in die 12e groep en die geen interventie hadden gekregen. Dus we gaan natuurlijk ook kijken naar die verschillende interventies. En welke zijn nu succesvol in het vergroten van... geloof in klimaatverandering en het vergroten van de steun voor klimaatbeleid. En zijn er ook interventies die ervoor kunnen zorgen dat mensen meer bomen gaan planten? En hebben we het dan over dezelfde succesvolle interventies bij liberalen als bij conservatieven?
Ja. Ja, en dan hebben we dus komen we bij die 11 interventies waar we het eerder over hadden. En wat je bij liberalen zag, is dat de volgende interventies die we nu gaan noemen, leiden tot meer geloof in klimaatverandering. Ze gingen daar sterker in geloven na zo'n interventie te hebben ondergaan, vergeleken met andere mensen die dat fragment van Charles Dickens lazen.
Ja.
En de eerste interventie, die dus werkte voor liberalen, dat is het verkleinen van de psychologische afstand. En dat is dan een manier van praten, wat ze geloof ik in de marketing framing noemen, van klimaatverandering in termen van recente en geografische nabije natuurrampen. En dus je kunt denken aan, laten we zeggen, overstromingen in Nederland of zoiets. Of,
ja, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld.
Zuid-Limburg, ja. En als je dat doet, we hebben het daar natuurlijk in een eerdere aflevering ook over gehad.
Mm-hmm.
Je koppelt het aan iemands directe ervaringen, dan kunnen zij dus de perceptie krijgen dat het risico groter is. Het is direct relevant voor jou. Bovendien moeten die mensen in die conditie die interventie hebben ondergaan, die moesten schrijven over de impact van klimaatverandering op hun eigen gemeenschap.
Ja.
En dus dan ga je daarover nadenken. En dan bijvoorbeeld, we zitten nu in Oostenrijk. Nou ja, daar hebben we ook de nodige overstromingen gehad.
Mm-hmm.
Skigebieden hebben heel weinig sneeuw. In de Verenigde Staten hebben ze nu allemaal problemen met zeestijging in de Golf van Mexico en aan de Oostkust. Dus daar zouden mensen dan over gaan schrijven. En dat zou dus dan maken dat ze de risico's nog zien als groter en dus nog sterker geloven in klimaatverandering.
Ja, dat is op zich ook wel logisch.
Ja,
toch? Dat je mensen laat nadenken over wat het nu direct voor hen betekent. En dat je met voorbeelden komt uit hun eigen omgeving.
Ja.
Een andere effectieve strategie was het benadrukken van effectieve gemeenschappelijke acties die al ooit hebben plaatsgevonden. Dus in die of mensen die in die groep zaten, die interventie kregen, die kregen voorbeelden te zien van gezamenlijke acties die succesvol zijn geweest in het beïnvloeden van de politiek met betrekking tot klimaat. Dus er stond als voorbeeld protesten die dan succesvol zijn geweest kennelijk in veranderingen op het gebied van klimaat. Maar ook bijvoorbeeld eerdere problemen die zijn opgelost. En er stond als voorbeeld het gat in de ozonlaag. En toen dacht ik ineens, een decennia geleden hoorde je de hele tijd over het gat in de ozonlaag. Er werd heel veel over gesproken. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren.
Ja, zeker. Want dat werd gekoppeld aan die, die aerosol, die spuitbussen, weet je wel, met haarlak. Ik gebruik natuurlijk per week van spuitbus met haarlak. Nee, maar dat ging heel erg over de spuitbussen. Dat kan ik me herinneren.
Ja.
Maar ik kan me geen protest herinneren of zo. Ik kan me gewoon herinneren dat die spuitbussen op een bepaald moment verboden werden of zo.
Ja, maar het hoeft ook niet zo gekoppeld te zijn. Dus protesten kunnen gaan ook over andere dingen.
Oh,
maar die er wel. Dus dat er zijn natuurlijk wel in het verleden ook protesten geweest die succesvol zijn geweest in het veranderen van bepaalde dingen op het gebied van klimaat. En nou ja, met die ozonlaag, nu hoor je daar dus eigenlijk niks meer over.
Nee.
En ik heb het even opgezocht, want ik dacht, is dat dan nu nog steeds een probleem of niet? Omdat je er niks meer over hoort. Maar het gat is dus wel verminderd of veel kleiner geworden.
Door dat verminderde verbruik,
door de CFK's en de HFK's die inderdaad in onder andere in die spuitbussen zaten. Dus we hebben daar is dus wel beleid op gemaakt.
Ja.
We zijn die minder gaan gebruiken en het probleem is minder groot geworden. Dus dat is zo'n voorbeeld van zo'n effectieve actie die mensen met elkaar kunnen doen om een verandering te bewerkstelligen.
Ja.
Dat is dus ook een interventie die ervoor zorgt dat mensen dan daarna meer in klimaatverandering gaan geloven.
Ja, en dus even voor alle duidelijkheid. Hier gaat het dus ook weer om een groep mensen die deze interventie kregen in al die verschillende landen.
Mm-hmm.
En die worden vergeleken met mensen die dat stukje van Dickens hebben gelezen.
Ja, precies.
Dat is elke keer de vergelijking.
Ja.
Dus als we zeggen mensen zijn er meer in gaan geloven, dan bedoelen we eigenlijk, vergeleken met die Dickens mensen, scoorden zij hoger.
Ja.
Dat is wat we bedoelen.
Ja.
Het is niet zo dat ze met zichzelf vergeleken zijn. Wat ik aanvankelijk dacht toen ik het artikel las. Eerst wordt ze gevraagd hoe denk je over het milieu. Dan krijg je een interventie.
Ja.
En dan worden ze nog een keer gevraagd.
Meestal is dat ook zo.
Ja.
Maar ja, die interventies die zijn super kort.
Ja.
Ik geloof dat ze maximaal 5 minuten mochten duren.
Ja.
Dus als jij eerst aan mensen gaat vragen, in hoeverre geloof je in klimaatverandering? En dan, ik laat jou wat voorbeelden zien van rampen in je eigen land. En dan vraag ik, in hoeverre geloof je nu in klimaatverandering? Ja, dat
is het nadeel van zo'n manipulatie binnen proefpersonen.
Ja.
En daarom hebben ze er waarschijnlijk voor gekozen om dat tussen proefpersonen te doen. Tussen mensen die een interventie kregen en mensen die het stuk van Dickens lazen.
Ja, en ze hadden zoveel mensen. Dat kan makkelijk.
Nou, de derde interventie die we hier benoemen, hè, waar dus liberalen door beïnvloed werden, dat is de future self-continuity. Dus in hoeverre is er continuïteit tussen jouw toekomstige zelf en je huidige zelf? En we hebben natuurlijk al vaak in de podcast gehad over de rol van het geheugen daarin, dat je verhalen over jezelf vertelt,
ja,
om een coherent beeld van jezelf te hebben door de jaren heen.
Mm-hmm.
Nou, bij deze interventie worden dan mensen gevraagd, of wordt mensen gevraagd, om een brief te schrijven vanuit zichzelf in de toekomst naar hun huidige zelf.
Ja, dus ze moeten zichzelf eerst voorstellen in, ja, de toekomst.
Ja.
En dan zeggen, schrijf nu een brief aan jezelf nu, maar dat is dus dan in het verleden.
Ja.
Om,
ja,
het even, klopt, ingewikkeld te maken.
Ja. En die brief moet dan vooral gaan over dingen waarvan je dus jouw toekomstige zelf zegt van, had ik dat nu maar gedaan? En had ik dat nu maar gedaan, dat is dus eigenlijk nu.
Hmm. Ja.
Dus je schrijft, eigenlijk is het dan spijt. Ik heb spijt dat ik niet al veel eerder gestopt ben met het drinken van melk of zoiets.
Ja.
Zeg maar wat.
Ja, het moet wel iets zijn wat dan te maken heeft inderdaad met klimaatverandering.
Ja, ja. 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 Stoppen van melk met het oog op.
Ja, ja, snap,
ja,
ik.
Ja. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een soort, jouw toekomstige zelf beoordeelt kritisch je huidige gedrag.
Mm-hmm.
En dat brengt je dan waarschijnlijk in een soort mindset, dat je gaat zeggen van, oh ja, nee, het is wel belangrijk dat we meer aan het milieu gaan doen. Dus dat, in ieder geval voor liberale mensen werkte dat dan zo. En dan de volgende interventie lijkt daar een beetje op, maar daarin ga je eigenlijk vanuit het heden projecteren naar de toekomst. Je schrijft een brief vanuit het heden naar de toekomst. En je schrijft hem niet naar jezelf in de toekomst, maar naar toekomstige generaties.
Ja.
En dat heeft dus heel erg te maken met het idee van de mens is de beschermheer of vrouwen van de aarde, zeg maar. En hoe goed doe je het als beschermheer? Daar gaat het dus eigenlijk om. En je schrijft een brief aan een kind dat dicht bij je staat. Met het idee dat dat kind jouw brief over 25 jaar zal lezen. Dus bijvoorbeeld een kleinkind of zo, of een achterkleinkind. En je beschrijft dan de acties die zijn ondernomen om ervoor te zorgen dat de planeet bewoonbaar is en blijft. Dat werkte dus ook weer voor liberalen ten opzichte van de liberalen die Dickens lazen.
Ja. Nou, dan is er nog een manier die succesvol is gebleken. En dat is door te praten over klimaatverandering. Dus dat is ook weer wat mensen dan als framing kunnen zien. Als bedreigend voor het land van de deelnemer. Mm-hmm. En dan, ja, als je het dan hebt over acties die gedaan worden om klimaatverandering tegen te gaan, dan wordt dat gepresenteerd als een patriotische daad. Dus ja, je doet dit om het land te redden, want het land wordt bedreigd door klimaatverandering.
Ja.
Dat werkte ook heel goed. En eigenlijk van al die vijf die we nu hebben besproken, hè, we hebben steeds gezegd van ja, die werkte goed bij liberalen, maar deze werkte ook alle vijf goed bij conservatieven.
Ja. Ik vraag me af of dat ook komt omdat patriotisme genoemd werd.
Ja.
Ja.
En dan was er nog eentje die wel werkte bij liberalen, maar niet bij conservatieven. En dat is wanneer er een beroep werd gedaan op een moreel fundament op basis van autoriteit. Dus dat er bijvoorbeeld werd gezegd, ja, van wetenschappers tot experts in het leger, bijna iedereen is het erover eens dat de mens een bijdrage levert aan klimaatverandering of zo. Bijdrage levert, klinkt trouwens positief, maar dat bedoel ik dus niet.
Nee. Medeschuldig is.
Ja, precies. Of op het gebied van puurheid. Dus dat je zegt, houd onze aarde, de lucht en het water schoon. En loyaliteit aan de eigen groep. Dus als je zegt van, dit is de Amerikaanse oplossing voor Amerikanen dan.
Anders dus, werkt dat niet zo goed als je dat zegt.
Nee, maar als je dat dus doet, dus zo'n beroep op moreel fundament, dan werkte dat dus voor liberalen ook goed om het geloof in klimaatverandering te veranderen.
Ja.
En al die anderen die we noemden, die werkten dus zowel voor liberalen als voor conservatieven.
Ja, en dan nog kort ook even over het het steun voor beleid en het gedrag.
Mm-hmm.
En hoe werkten die interventies daar? Nou ja, wat je dan zag is dat interventies die voor zowel liberalen als conservatieven werken, om dus steun voor beleid te vergroten, dat waren een brief aan een toekomstige generatie,
mm-hmm.
gezamenlijk handelen en de continuïteit van jouw huidige zelf met je toekomstige zelf.
Ja.
En veel van die interventies leiden niet tot meer klimaatgedrag, eerder het omgekeerde. Maar dat kan daarmee te maken hebben dat, hoeveel tijd hebben mensen eigenlijk om mee te doen aan zo'n onderzoek? Hè?
Mm.
Je wil natuurlijk zo'n onderzoek niet te lang maken en als proefpersoon. En dus hier en daar ga je misschien wat korter door de bocht. En wat er dus gevonden was hoe langer de interventie duurde, hoe minder tijd er werd besteed aan de taak voor de bomen. Dus eigenlijk het idee van, de proefpersoon heeft in zijn hoofd van, ik ga daar zoveel tijd aan besteden.
Ja.
En als je dan meer tijd kwijt was aan de interventie, was er dus minder tijd voor de bomen, zeg maar.
Ja, ja.
En er was eigenlijk maar één interventie die voor meer pro-klimaatgedrag zorgt. En dan alleen nog bij liberale deelnemers. En dat was het mededelen van wetenschappelijke consensus. Dus liberalen zijn daar wel gevoelig voor.
Ja, precies. Maar dus al die andere interventies, ja, die leiden niet tot meer pro-klimaatgedrag. En inderdaad, wat je zei eerder, tegenovergestelde.
Ja.
Nu hebben we het al eerder natuurlijk over die bomenplanttaak gehad.
Ja.
Dat het een veelgebruikte taak is om klimaatgedrag te meten. De onderzoekers, wij zijn hier al kritisch op geweest. De onderzoekers zelf zijn er ook wel redelijk kritisch over die taak. En ze zeggen dat het natuurlijk wel een heel individuele manier is van het meten van, het is heel individueel gedrag.
Ja.
Dus jij moet een taakje doen en dan kan jij bepalen dat er bepaalde bomen worden geplant. En je moet zelf die pagina's doorwerken. En ja, de vraag die de onderzoekers dan stellen is, ja, misschien is dat wel een realistische taak eigenlijk om klimaatverandering tegen te gaan. Dus misschien is die link met klimaatverandering tegengaan niet zo heel sterk, omdat mensen de overtuiging hebben dat ze dat niet in hun eentje kunnen doen door wat boompjes te planten. Ja, dus dan zegt het misschien niks meer over collectieve acties tegen klimaatverandering. En de onderzoekers zeggen, ja, dus eigenlijk moeten we dat soort gedragingen, ook hoe mensen stemmen bijvoorbeeld, omdat dat een grotere invloed heeft, dat ze dat in toekomstig onderzoek eigenlijk ook moeten gaan bekijken. In plaats van alleen maar, hoeveel van die pagina's met cijfers werken mensen door en hoeveel boompjes kunnen we dan gaan planten?
Nou ja, wat betekenen die resultaten nou eigenlijk in een bredere context? Ik denk dat we dan beter eerst even kunnen samenvatten nog.
Mm-hmm.
Dus er werd een relatie gevonden tussen politieke overtuiging en geloof in klimaatverandering en steun voor klimaatbeleid.
Mm-hmm.
En dat is niet verrassend, maar dat hoeft ook niet altijd. Het is wel fijn als onderzoeker als je iets vindt wat aansluit bij, laten we zeggen, bij andere bevindingen en zo. Dat geeft meer vertrouwen in je resultaten.
Mm-hmm.
Er werd geen bewijs gevonden voor verschil in gedrag, klimaatbevorderend gedrag, tussen liberalen en conservatieven. En dat kon dus vooral toegeschreven worden aan die conservatieven. Die mensen die zich conservatief zagen, dus die hadden een 80 op die schaal ingevuld of wat dan ook.
Mm-hmm.
Desondanks planten ze wel aardig wat boompjes.
Mm-hmm.
Dus bij die mensen vond je de scheiding tussen hun overtuigingen en hun gedrag. En die vond je minder sterk bij de liberalen. Met andere woorden, er waren weinig hypocrieten, maar er waren wel mensen die eigenlijk positiever zijn dan je zou denken als je ze hoorde praten.
Ja.
Zo zou je het kunnen zeggen. Dus juist binnen de groep conservatieven was er een grote discrepantie tussen wat ze zeiden te geloven en hoe ze zich gedroegen.
Mm-hmm.
Nou, kan het natuurlijk zo zijn dat die mensen de bomen geplant hebben om een andere reden dan klimaatverandering.
Ja.
Het kan zijn van traditionele waarden, het moet weer meer weg uit de stad, het landschap zoals het vroeger was in ere herstellen, dat soort dingen. Maar het zou ook zo kunnen zijn, als jij al zei van die taak is niet echt heel leuk om uit te voeren. Mensen doen een beetje mee voor de vorm,
ja,
maar het zou kunnen. Dan is het dus echt iets wat aan het onderzoek zelf ligt.
Mm-hmm.
En niet zozeer aan iets zegt over de proefpersonen. En, maar het zou ook zo kunnen zijn dat mensen denken, ja, een boompje planten, dat kost me niet heel veel. Ik hoef niet mijn auto te laten staan, dus dat doe ik wel even.
En, ja, van als je dan toch iets moet doen, dan kun je niet zo goed even dat taakje doen,
ja,
om wat bomen te planten en dan heb je het weer goed gedaan.
En nou ja, verder werd dus gevonden, hè, als we het hebben over die interventies, waarvan er 11 waren, dat degenen die effectief waren, die waren over het algemeen effectief voor beide groepen. Zowel liberalen als conservatieven.
Ja, en dan effectief met betrekking tot het veranderen van het geloof in klimaatverandering en steun voor het beleid. Want een nadeel was dus wel dat er geen interventies zijn gevonden die het gedrag wisten te beïnvloeden.
Nee.
Behalve dus het zeggen van er is wetenschappelijke consensus en dan werkt het alleen voor liberale mensen. Ja, als mensen zoiets concluderen, dan denk ik altijd, ja, daar heb je dus niet echt wat aan in de praktijk.
Nee.
Want
nee.
dan
nee.
heb je maar één interventie die voor een kleine groep,
ja,
die over het algemeen toch al, ja, meer gelooft in klimaatverandering en zo, dat die alleen maar daarvoor werkt. Dus ik denk dat je hier praktisch gezien niet zo heel veel dan mee gaat doen, hè, met die,
nee,
interventies om, nee, gedrag te veranderen. Maar je kan je afvragen of dat nou eigenlijk erg is dat dat niet is gevonden. Want als het gaat om gedragsverandering, gaat het weer om aanpassingen op het niveau van een individu. Terwijl we eerder al hebben besproken dat voor hele grote en complexe problemen een aanpassing op het niveau van het systeem nodig is.
Ja.
En niet per se veranderingen van het individu. En als je een verandering teweeg wil brengen door het systeem aan te passen, dan is individueel gedrag dus niet zo belangrijk, maar wel steun voor het beleid.
Ja, klopt.
En dat wisten de onderzoekers met die verschillende interventies nou juist wel te vergroten.
Ja, en in dit kader is natuurlijk ook interessant om onze aflevering te beluisteren over aflevering 86 over waarom BP de carbon footprint bedacht. Want dat ging over die verschillen tussen acties stimuleren op het niveau van het individu.
Ja, het I-frame.
Het I-frame versus op het niveau van het systeem, het,
ja,
S-frame.
Ja.
En hoe grote bedrijven dus meer graag het I-frame willen ondersteunen.
Mm-hmm.
Zodat ze zelf niks hoeven te doen.
Ja, precies.
En overheden misschien ook.
Ja.
Dat je geen impopulaire maatregel hoeft te treffen. Want politiek is vaak op de korte termijn natuurlijk gericht op de volgende verkiezingen en niet zozeer op toekomstige generaties.
Je zegt als iedereen nou maar zijn eigen RVS-rietje meeneemt, dan komt het wel goed,
ja,
met het
precies.
milieu.
Zoiets. Of als je, nou ja, weet ik veel, het afval scheidt. Nu hebben wij dan 4 kliko's, maar laten we zeggen dat dat nog verder voortgezet wordt.
Ik kan me niet voorstellen dat we er meer. Ik heb juist het idee dat andere mensen die er eerder 4 hadden,
ja,
dat die nu weer minder krijgen.
Ja,
dus
dat
ik ben
idee
benieuwd.
Heb ik ook. Ja.
Dan wacht ik nog wel even met het maken van zo'n ombouw. Oké, maar even los van onze kliko's. Ik vond het wel een heel interessant artikel.
Mm-hmm.
Interessant onderzoek over klimaatverandering en politieke polarisatie. Toch twee onderwerpen die wij allebei wel interessant vinden en al,
ja,
vaker hebben besproken. En natuurlijk is er van alles ook op dit onderzoek aan te merken. Maar het positieve is wel dat het heel veel bomen heeft opgeleverd.